Gemeente, we zijn in naar het kerkelijke jaar in de zogenaamde Lijdensweken. Vanmorgen hebben we daar al aandacht aan besteed. En de stof die vanavond onze aandacht vraagt, zal daar ook verband mee houden. We zijn in een periode waarin we ons bezinnen op het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En de prediking van het werk van de verlossing dat Christus hier op aarde verricht heeft, geeft ons altijd weer een rijke boodschap te horen. Wanneer we de man van smarten volgen op zijn weg naar kruis en graf, komen we enerzijds onder de indruk van wat het hem gekost heeft om de verzoening tot stand te brengen voor een verloren mensengeslacht. Maar anderzijds zien we ook hoe volkomen en hoezeer bedacht op de zaligheid van de zijne hij de weg ter smarte heeft afgelegd. Enerzijds zien we dus in de lijdende knecht des Heren wat onze zonden hem zijn komen te staan. Niet minder dan het dierbare bloed van de Zoon des Mensen. Maar anderzijds ook hoe volkomen hij aan de eis van zijn Vader heeft voldaan. En wanneer we Christus zo op zijn lijdensweg volgen, dan zien we eigenlijk twee lijnen door zijn leven lopen. Allereerst zien we hem in zijn vernedering. We zien hem als de man van smarten in dienstknechtsgestalte. Zo was hij ook aangekondigd. Hij was veracht en onwaardigst onder de mensen. Een man van smarten verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar daarnaast zien we tijdens zijn rondwandeling op aarde, en ook ondanks het feit dat hij zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst ter hel, dat hij tevens de van Israëls God gegeven koning is. In zijn vernedering is Christus tegelijk triomfator. Hij die de knecht des Heren is, is tegelijk de door God gezalfde profeet, priester en koning. En zo ook in de gebeurtenis die vanmiddag onze aandacht vraagt. We bedienen u het woord van God. En we spreken tot u over Jezus gezalfd tot voorbereiding op zijn begrafenis. En we letten op een drietal gedachten. Uit liefde door Maria verricht. Meedogenloos door de discipelen veroordeeld. Heerlijk door Jezus beloond. Jezus salving als een voorbereiding op zijn begrafenis. Uit liefde door Maria verricht. Meedogenloos door de discipelen veroordeeld. En heerlijk door Jezus beloond. De geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt is een voorval uit de laatste dagen van Jezus' leven hier op aarde. Hij stond aan het begin van zijn onnoemelijk zwaar lijden. Trouwens, heel zijn leven was lijden. Onze Heidelbergse catechismus stelt de vraag, wat verstaat God onder het woord woordelijke geleden? En dan is het antwoord dat hij zijn ganse leven de toren Gods over de zonde gedragen heeft voor een schuldig volk. En die laatste week is het lijden van Christus toch wel verzwaard en toegespitst. Wat heeft Christus die dagen moeten meemaken als de man van smarten? De toren van God is op hem neergekomen en voor zijn volk heeft hij de verzoening aangebracht. En dit is de zesde dag voor het paasfeest nog 6 dagen. En dan zal het paasfeest zijn. Dan stromen alle Joden weer naar Jeruzalem om te gedenken dat God Israël uit het diensthuis der slavernij heeft uitgeleid. In die nacht waarin de engel des verderfs door Egypte ging en alle eerstgeborenen voor zich opeiste. En er was geen huis of was een dode te betreuren. De rouwklachten vervulden de hemel. Alleen daar waar het bloed gestreken was op de beide zijposten en de bovendorpel, daar ging de engel voorbij. Daar was er al één gestorven. Niet de oudste jongen, maar een lam. Het paaslam. En gemeente, ook Jezus en zijn discipelen hebben het plan om in Jeruzalem op het paasfeest aanwezig te zijn. Maar niet alleen het paascha zal gevierd worden, maar er staat in die dagen nog meer te gebeuren. Niemand weet het, niemand verwacht dat het zo dichtbij is, hoewel Jezus het wel zijn discipelen aangekondigd had, maar ze hadden er verder geen aandacht aan geschonken. Jezus wist het en hij zag het in dat paaslam dat geslacht werd. Hij zag wat hem te wachten stond, wetende wat komen zou. Hij is die weg niet onwetende opgegaan, niet blindelings. Maar hij zag het voor zich dat hem lijden en sterven voor ogen stond. Hij ging zijn werk op aarde volbrengen en tot volvoering van dat heilsplan moet de mens met zijn boze plannen nog dienen. Enerzijds was God dus bezig, anderzijds loerden mensen, de fariseeën en schriftgeleerden, op zijn dood. De fariseeën en schriftgeleerden hadden zelfs een gebod gegeven dat zo iemand wist waar Jezus was, dat hij dat onvoorwaardelijk te kennen moest geven. De overpriesters beraadslaagden zelfs dat ze Lazarus zouden doden. Ze hadden gehoord dat ook Lazarus zou komen, die uit de doden was opgewekt. De situatie was gespannen op dat ogenblik. En Jezus stond aan de ingang van zijn lijden. Het lijden ging zich al meer aftekenen. Maar op weg naar Jeruzalem neemt hij eerst nog met zijn discipelen de uitwijk bij vrienden in Bethanië, Martha, Maria en Lazarus. We weten dat Jezus daar vaker kwam en graag bij deze vrienden vertoefde. Dit gezin was met liefdesbanden aan Jezus verbonden. Grote dingen had hij bij hen verricht. En Jezus betekende zoveel voor deze 3 vrienden. Kort geleden nog had hij Lazarus, de broer van Martha en Maria, uit de dood opgewekt. Ze hadden Jezus lief, niet alleen om zijn daden, maar ook om zijn woorden. Ze herkenden Jezus in zijn opdracht als de gezondene van de Vader. En wat hadden zijn woorden hen vertroost en gesterkt. Zijn woorden waren voor hen woorden van leven. Hij had geheimen voor hen geopenbaard. Hij had hen inzicht gegeven in de hemelse dingen. Hij had gesproken van zijn Vader en van de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Hij heeft gesproken van zijn neerdaling in deze wereld, hoe hij troon en kroon verlaten heeft. Heeft de heerlijkheid die hij bij God had niet krampachtig vastgehouden, zodat hij geweigerd heeft om naar deze wereld te komen? Oh, wat zullen ze onderwijsgenoten hebben? Wat zullen ze aan zijn lippen gehangen hebben? Wat zullen ze zijn onderwijs ingedronken hebben? We zagen Maria aan de voeten van de Heer Jezus zitten. En de Heer Jezus zei tot Maria: je hebt het goede deel uitgekozen. Oh, wat een onderwijs hebben zij in het werk van Gods genade. Hij predikte hen vergeving van zonde, het eeuwige leven, de zaligheid. En we zagen dat al toen Lazarus gestorven was, dat de Heere Jezus sprak: Lazarus zal opstaan. En dan antwoordt Martha: ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding ten laatste dagen. En zo heeft hij hen ook onderwijs gegeven in de dingen van de laatste dagen. Hij heeft betoond dat hij macht heeft over leven en dood. Ik ben de opstanding en het leven. En wanneer we zo door die Christus bediend worden, zouden we dan geen betrekking op Christus krijgen? Als het evangelie waarde voor ons krijgt, worden er heilgeheimen geopenbaard. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wanneer ze zo in het huis aanliggen, lezen we dat Martha dient. Ze heeft sinds de vorige keer toch wel wat geleerd. In Lucas 10 lazen we dat Martha zeer bezig was met veel dienen. Dit moest nog gebeuren en dat moest niet, kon niet nagelaten worden. Maar hier zien we dat Martha het onderwijs van de Heer Jezus ter harte genomen heeft. Want Martha dient niet overdadig, niet overdreven, maar ze dient. Ook Lazarus ligt aan die uit de dood is opgestaan. En verder zijn er de discipelen. En ze zijn samen in het huis van een zekere Simon, de Melaatse genaamd. En volgens de evangelisten Matthäus en Lucas, die dezelfde geschiedenis vermelden, was de maaltijd aangericht in het huis van een zekere Simon de Melaatse. Kennelijk heeft de Heere hem genezen van zijn kwaal. En nu richt hij een maaltijd aan als dank aan zijn weldoener. Martha en Maria liggen niet aan, want het was niet de gewoonte dat vrouwen aan zulke maaltijden deelnamen. En toch zijn ze aanwezig. En meer nog dan de anderen heeft Maria ernaar verlangd om de opwekking van Lazarus, na de opwekking van Lazarus, om de Heer Jezus te ontmoeten. In haar hart woont zo'n vurige liefde tot haar heiland. Hij heeft haar eerst lief gehad en nu mag ze hem ook lief hebben met al de liefde van haar hart. En zo komt ze tot haar daad, dat ten volle een liefdesuiting van haar hart is. Maria heeft zich afgevraagd wat ze de Heer Jezus kon geven. Het moest iets voor hem persoonlijk zijn. Ze heeft zoveel voor hem over. Het is vrucht van genade om die liefde tot Christus in het hart te smaken. En tenslotte bedenkt ze, een fles, een kruik, kostelijke nardus voor hem te kopen. Ze zal er lang voor gespaard hebben. Iedere keer heeft ze iets weggelegd om de Heere haar liefde en dank te betuigen. Zeer waarschijnlijk is ze aan het einde van de maaltijd opgestaan en naar de Heere Jezus gegaan. En in haar hand draagt ze een kruikje van het fijnste albast, dat gevuld is met de kostbare, onvervalste nardus. En ze komt daarmee tot Jezus. In het oosten zaten de mensen niet aan zoals wij op een stoel, maar half liggende houding lagen zij aan. Ze steunen op hun arm, terwijl hun voeten naar achteren steken. Denkt u maar aan Johannes, die aan de boezem van de Heer Jezus lag, toen hij vroeg, Heere, ben ik het? En dan breekt Maria de hals van het albasten fles boven het hoofd van de Heer Jezus stuk, en ze giet de geurende inhoud over hem heen. En ze doet het ook over zijn voeten. En u kunt zich voorstellen dat er een wolk van nardus het huis vervulde waar ze zaten. En Maria doet echter nog meer. Wanneer de laatste druppels van de welriekende olie over hem zijn uitgegoten, schudt ze haar haarvlechten los en ze buigt zich voor de heiland neer en ze droogt met haar haren de voeten van de Heere Jezus af. Het was onbetamelijk voor een vrouw in het oosten om in gezelschap haar haar los te maken. Daarmee verlaagde zich een vrouw. Hoeren en publieke vrouwen kenmerkte zich in die dagen aan loshangend haar. Daaraan was echter niet de minste gedachte bij deze Maria, maar het was een uiting van diepe ootmoed en van verootmoediging van harte, maar ook een uiting van liefde die haar hart vervulde. Het gehele huis werd vervuld met de welriekende geur. Toch was deze daad van Maria ongewoon. Zeker in het oosten had zalfolie een belangrijke invloed. Het was in het warme oosten een verkwikking en verfrissing wanneer men na een vermoeiende dagtaak thuis kwam en men waste zich en dan zalfde men zich. En dan nam men maar een enkele druppel van deze zeer dure, kostelijke nardus. Maar Maria giet de hele fles over hem uit. En als we bedenken dat de prijs van een flesje nardus zeer hoog was, het bedroeg niet minder dan 300 penningen. En wanneer we bedenken dat het arbeidsloon voor een dagloner in die dagen 1 penning was, dan kunt u wel uitrekenen hoeveel het die vrouw gekost moet hebben. Ze heeft er een jaarloon voor moeten neertellen. In onze begrippen zou het zijn een bedrag van 20.000 euro. En dat is geen kleinigheid. Een jaar lang heeft ze ervoor moeten werken om deze fles met nardus te kunnen kopen. En in het oosten was het slechts de gewoonte dat alleen aanzienlijke en rijke mensen een enkele druppel van deze kostbare olie sprenkelden op het hoofd en de klederen van hun gasten, maar dan alleen in bijzondere gevallen. En een enkele druppel van die nardus verspreidde reeds een aangename geur in het hele huis. Dit was dus geen vloeistof die je zomaar weggoot en verspilde. Wat een liefde spreekt uit deze daad van Maria tot Christus. Ze voelde dat dit het geschikte ogenblik was om dit te doen. Want over enige tijd kon het wel eens te laat zijn. Gemeente, de zalving van Maria herinnert aan Exodus 30 vers 22. Waar gesproken wordt van de heilige zalf die alleen bestemd was voor de zalving van priesters en koningen. En nu was de daad van Maria geen ambtelijke daad. Maar toch zag zij in Christus haar koning en priester. Omdat ze zoveel in die Christus zag. Daarom was zij ook al haar liefde waardig. Of ze hem ten volle zo al gekend heeft. Moeten we zeggen, dit was niet mogelijk, want ze stond nog voor kruis en graf en de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Maar voor zover de Heilige Geest het haar te kennen gegeven had, kende ze hem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ze zag in hem de bruidegom van zijn kerk. Een gemeente, wanneer we die rijkdom in die koning gaan zien, dan gaat het al in ons juichen. Dan kunnen we het de dichter nazingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling is het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. O gemeente, gaat uw hart er niet naar uit. Om die Christus te kennen. Wat bent u nog arm. Wanneer u nog nooit iets van de liefde van Christus in uw hart gesmaakt hebt. Daarvoor moeten we kennen. Daarvoor moeten we hem kennen. En we zullen hem niet eerder kennen in zijn schoonheid en beminnelijkheid. Dan wanneer we zijn vergevende liefde in ons hart smaken. Dat wekt waarachtige wederliefde op in ons hart tot God. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. En als Gods kinderen eens uit deze liefde tot God en Christus handelen, dan komen ze tot Gode verheerlijkende daden. Dan geven ze niet iets, dan geven ze zelfs niet veel, maar dan geven ze alles. Dan geven ze hun gehele hart aan hem, want hij is het zo waard dat we hem dienen zouden en vrezen. En wie zal beschrijven wat deze liefdesuiting van Maria voor de Heere geweest is. Gemeente, hij staat aan de poort van zijn bange en bitter lijden. En straks zullen de wolken van Gods toren zich boven hem samenpakken. Nog een week en dan zal hij worstelen met de dood voor zijn kerk, voor zijn volk. Maar vooraf ontvangt hij nog een verkwikking van Maria. Hier ziet hij in Maria hoe zijn volk hem lief heeft. Zij heeft hem lief omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En zichzelf voor hen heeft overgegeven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Die liefde van Christus voor zijn volk, die zelfopofferende liefde, die moet elk tot liefde nopen. En hoe verkwikkend deze zaak voor van Maria, voor Christus ook geweest mag zijn, toch verscherpte het weer het contrast met zijn aanstaand lijden. Nu deze verering, deze liefde, voordat hij de schaduwen des doods doorging, dat heeft de Heer Jezus pijnlijk gevoeld. Straks zal hij de dood ingaan, zal hij de bitterheid van de zonde smaken, dan zal hij de diepte van dood en hel doorwandelen. O, wat zal het een verzoeking voor de Heer Jezus geweest zijn. Hij zou het wel vast willen houden. Hij zou daar wel willen blijven. Maar hij moest verder gaan. Hij moest het werk waartoe hij geroepen was, moest hij volbrengen. Gemeente, kennen we iets van wat die vrouw kende? We zijn begonnen met het zingen van Psalm 116. God heb ik lief, mag u het in de waarheid nazingen. Omdat u zoveel schoonheid en zoveel heerlijkheid in die dierbare borg en zaligmaker hebt mogen ontdekken. Omdat hij voor u de dood is ingegaan. Dat hij zijn bloed gestort heeft. Om u uit de heerschappij van de duivel te verlossen. En weer met God in een reine betrekking te stellen. O gemeente, wie daar iets van gaat zien. Ja, die kan het niet op. Over zoveel goedheid en zoveel trouw. En zoveel genade. Die liefdesdaad is door Maria verricht. Maar door de discipelen scherp veroordeeld. En dan die woorden van de discipelen bij deze gebeurtenis. Hun woorden verstorgen heel dit tere moment hier. Een vrouw die Jezus schenkt alles wat zij heeft. In haar liefde geeft ze haar hele hart aan hem. Omdat hij het waard is. En dan die woorden van de discipelen. Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht? En het geld de armen gegeven? Volgens Johannes was het Judas die deze woorden sprak. De andere evangelisten, Marcus en Matthäus, die schrijven het de discipelen toe. Waarschijnlijk was het Judas die de woordvoerder was. Terwijl de andere discipelen erin meestemden. Het was hun houding en in de blik van hun ogen af te lezen. En van de discipelen was het misschien een begrijpelijke reactie. De zalf had voor 300 penningen, dat wil zeggen voor een jaar salaris, verkocht kunnen worden. En dat was zomaar in één keer weggegoten, zomaar in één keer verbruikt. Was het wel verantwoord om op dat ogenblik zoveel geld te verspillen? In de ogen van de discipelen en zeker in die van Judas was het verkwisting. Het was misschien een begrijpelijke reactie van de discipelen. Maar o, zo menselijk gedacht. Ten diepste was het liefdeloosheid tegenover Christus. Het was vijandschap tegen Christus. Want ze meenden dat het geld beter aan de armen besteed had kunnen worden dan aan hem. Ze vonden het hem niet waard. En straks looft Judas een prijs uit om hem over te leveren in de handen van de overpriesters en schriftgeleerden. En hij vraagt een slavenprijs, 30 zilverlingen. Meer was hij hem niet waard. En hier die tegenstelling. Maria vol van liefde jegens haar meester. Hij is haar alles waard. Terwijl hij Judas slechts maar een slavenprijs waard is. Deze woorden zullen bitter voor Maria geweest zijn. Ze deed het uit de volle overgave van haar hart. En nu krijgt ze dit als antwoord, niet van de kant van de fariseeën of van de schriftgeleerden, maar van haar eigen broeders, van Jezus' eigen discipelen. Ze begrepen haar niet, ze doorzagen haar niet met hun materialistische ogen. Gemeente, laten we toch voorzichtig zijn met het veroordelen van een ander. Het kan soms zijn dat een daad van iemand die voortkomt uit oprechte liefde van zijn of haar hart tot de Heere, maar die door de mensen, zelfs door Gods kinderen, hard bekritiseerd kunnen worden. We oordelen zo gauw over een ander. Wat een pijn en wat een verdriet kunnen we daar een ander mee aandoen. Maar men kan zelfs door angst belemmerd worden om tot die liefdesuiting tot God te komen. De reactie van de discipelen was misschien begrijpelijk en voor Maria bitter. Maar voor Christus was deze het meest bitter. Dachten we hier voor Christus even een verademing in zijn aanstaand lijden aan te treffen, dadelijk wordt het alweer door de discipelen verstoord. Even was daar de vreugde, de liefde tot Christus, maar tegelijk weer die bitterheid van de smart voor hem. Was het voor Christus even een hemel op aarde. Weldra wordt die vreugde getemperd door de inbreuk daarop. En vanaf dat ogenblik neemt de tegenkanting toe. Want vanaf dat ogenblik groeit de haat en de vijandschap in het hart van Judas tegen Jezus. En zijn lijden gaat nu zichtbare vormen aannemen. Hier in het huis van Simon de Melaatse zien we Christus als de lijdende borg. En daarbij kwam het lijden zelfs van de zijne. En hoe ze het wellicht ook bedoelde, toch bedroefde ze hem zeer. Hier vindt hij reeds miskenning bij de zijne, waarin zijn lijden voor een groot deel bestond. Hun woorden, hun kritiek heeft zijn lijden op dit punt verzwaard. Maar hij is bereid, volkomen bereid, om als het Lam Gods de zonde der wereld weg te dragen. Hij zal de zijne, ook zijn jongeren, tot het einde lief hebben. Hij zal ze vasthouden in eeuwige liefde en ze niet vergeten in zijn lijden en sterven, want hij zal voor hen de dood ingaan. En hoewel zij meer om de armen denken dan aan hem, zal hij in zijn sterven hen niet vergeten, maar de prijs ten volle betalen. Ik heb u lief gehad tot het einde. De gemeente, die liefdesdaad door Maria verricht, door de discipelen veroordeeld, tenslotte door Jezus verklaard. En het huis werd vervuld met de reuk van de zalfolie. Die geuren, die heeft Jezus ingesnoven. En hij, wat doet hij? Is hij het met zijn discipelen eens? Zegt hij, ja Maria, dat had ook wel wat minder gekund. Oh nee, hij neemt het voor Maria en voor haar liefde op. Waarom, zegt hij, doet gij deze vrouw moeite aan? Laat af van haar, want ze heeft een goed werk aan mij gedaan. Ze heeft gedaan wat ze kon, de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalfolie op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze dat gedaan tot mijn begrafenis. De Heere werpt een verrassend licht op deze daad van Maria. Laat haar begaan. Achter die vrouw die de zalfolie over hem uitgoot, ziet Christus het graf wenken. God geeft hem een teken door haar midden onder de maaltijd aan te geven dat het tijd wordt voor het graf. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Alleen doden worden begraven. Grafvoorbereiding, dat betekent de dood aanvaarden. Het is in deze geschiedenis niet zozeer de daad van Maria, maar van Jezus. Hij laat zich zalven. Hij aanvaardt zijn begrafenis. We willen wel allemaal gezalfd worden. Maar wie wil er nu voor zijn begrafenis gezalfd worden? Wie wil nu voor zijn begrafenis in gereedheid gebracht worden? Wel, dat ontzaglijke wil Jezus wel. Hij buigt het hoofd onder de zalfolie die hem een voorbereiding gaf op het graf. Hij laat zijn lichaam tevoren al zalven voor zijn begrafenis. En al was Maria zich dat helemaal niet bewust, maar hij wordt hier reeds in gereedheid gebracht voor het graf. Laat af van haar. Wie durft storen wanneer een dode voor zijn begrafenis wordt voorbereid? Dat zou lijkschennis zijn. En wie durft van verkwisting te spreken? Geld besteed aan de voorbereiding van Jezus' begrafenis. Het geld voor de begrafenis moet er toch zijn. De armen die kunnen desnoods nog even wachten. Maar een dode kan niet wachten. De begrafenis moet doorgaan. Jezus moet begraven worden. Of is deze het geld niet waard voor zijn begrafenis? Maar dan neemt Christus het voor deze vrouw op. Hij weet van waar ze tot deze daad gekomen is. En dan neemt hij het altijd voor de gegevenen van zijn vader op. Laat af van haar. Hij neemt haar in bescherming tegen de onbarmhartige kritiek van zijn discipelen. Hij beschermt haar naam. En dan gaat Jezus ook verklaren, want hij geeft aan haar daad nog een veel diepere en wijdere betekenis dan zij zelf vermoed had. Zij heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Jezus bedoelt daarmee te zeggen, ze heeft mijn lichaam van tevoren gebalsemd voor mijn begrafenis. Dit is als het ware de dag van mijn begrafenis. Straks, wanneer die dag zal aanbreken, is er wellicht geen gelegenheid meer voor. Maar ze heeft het nu reeds gedaan. En Jezus heeft in de zalving van Maria de profetie uit Jesaja 53 horen doorklinken. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. De twee lijnen van zijn vernedering en zijn verhoging lopen hier door elkaar. Wanneer bij de Joden iemand gestorven was, dan werd het lichaam gewassen en daarna gezalfd. En de zalving die plaatsvindt, geschiedde naar iemands vermogen. De rijkere gebruikte duurdere specerijen dan de arme. Maar stierf iemand als een veroordeelde, dan werd het lichaam in het geheel niet gezalfd. Maar er werd een kuil voor de misdadigers gegraven. En de lichamen van hen werden in die kuil geworpen. En dit ziet Christus op dit moment gebeuren. Hij weet dat hij straks als een misdadiger zal worden buitengeworpen. Hij is met de misdadigers gerekend. En ze zullen hem aan het kruis der schande, aan het vloekhout nagelen. Dit was de weg die hij gaan moest. En die hij wilde gaan. Hij is met de misdadigers gerekend. Hij ging deze weg om zijn volk te behouden en te redden van de dood. Wat een vernedering is dat voor Christus geweest. Met de misdadigers gerekend. Gedoemd in de kuil van de misdadigers geworpen te worden. Maar dat is door de Vader voorkomen. Maar toch ziet hij in deze daad van Maria de andere lijn. Want in die kuil der misdadigers is hij niet terechtgekomen. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat was de rijke betekenis van de daad van Maria. Hier ontvangt Jezus door de zalving van Maria een koninklijke begrafenis. Omdat ze in hem de koning der ere zag. En hoewel hij de man van smarten was, de lijdende knecht des Heren, was hij niettemin de van God gezalfde profeet, priester en koning. En hem kwam dit eerbetoon toe. En hij aanvaardt het. In zijn begrafenis en de zalving klinkt reeds de overwinning door. Men gebruikte de zalf om het lichaam te bewaren van de overledene voor verderf. Het was met Christus dood en begrafenis niet uit. Maar daarop zou volgen de overwinning van zijn werk. Ze heeft dit bewaard voor mijn begrafenis. En Maria zal nog niet ten volle begrepen hebben, want ze stond nog voor Goede Vrijdag en Pasen. Maar ze beseft dat hij de schuldovernemende borg is, die gekomen is om ook haar zonde te dragen en weg te dragen. Maria mag hier het Lam God zien, dat de zonde der wereld wegneemt. Ze mag met haar zonde en ongerechtigheid aan zijn voeten komen en uitroepen: dierbare Heer Jezus, u hebt mijn zonde weggenomen. U nam mijn zonde op u. U zag hem gaan in de weg van dood en graf. Laat af van Maria. Ze heeft gedaan wat zij kon. En Jezus kroont haar liefde. En laat de discipelen haar dan maar bekritiseren. voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden, zal tot haar gedachtenis gesproken worden. Die mij eren, zal ik eren. Gemeente, de reuk van haar liefde zal de gehele kerk vervullen, omdat ze met haar liefde de heiland zijn begrafenis heeft voorbereid. Volgt u deze vrouw, gemeente? Denkt u wel eens aan uw sterven? Bereidt u zich daarop voor? Dat kan op zakelijk gebied zijn dat er iets nagelaten wordt, dat de kinderen straks de zaken bij de hand hebben. Het is een Bijbelse gedachte. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Weten uw kinderen waar de reis heen is? Weten wat uw voorland is? Weten ze dat u hem toebehoort? Nu kunnen wij niet onze liefde niet betuigen zoals Maria dat hier deed. Maar u kunt wel de armen gedenken en aan de kerk. Gemeente, hebt u zich voorbereid op het sterven? De Heer Jezus deed het wel. Hij bereidde zich voor op zijn dood. Hij wist het dat hij straks ten grave gebracht zou worden. Gemeente, nou wat is nu de beste voorbereiding op ons sterven? Wel dat we met God verzoend zijn. Dat we vrede met God door het bloed des kruises mogen ontvangen. Dat we in zijn wonden getroost mogen worden. Gemeente, en dat laatste vraagt de Heer in de eerste plaats. Hij die de wegging van kruis en graf eist, dat uw oude mens met hem gekruisigd wordt. Hij die voor u stierf, eist elke dag met hem te sterven aan uzelf. Hij die voor u begraven werd, wil dat uw zonden door u begraven worden. En hij wijst de weg naar het altaar der dankzegging. Wees dan zijn stem niet ongehoorzaam. Hij is uw liefde zo waard. Hij heeft immers alles voor zijn kerk overgegeven. Breek dan voor hem uw albasten fles maar stuk en stort hem maar dus dan maar uit. Kom met een verbroken hart tot hem. Breng het offer van uw verbrijzelde ziel. Aanvaard het lijden en sterven van hem, wiens smarten wij deze weken overdenken. Als u uw hand gelovig op dat offer mag leggen, weet dan dat u ook gemeenschap zult hebben aan zijn verhoging. Met hem mag u opstaan tot de zaligheid van het nieuwe leven. Met hem mag u opstaan tot het Vaderhuis. Daar is de feestdis bereid, waaraan Jezus met al de zijnen mag aanzitten. Daar wordt gevierd het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Daar zullen ze de kronen voor de troon neerwerpen en zeggen: gij zijt waardig te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Want gij hebt ons schoon gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. Daar zullen in de rust van de eeuwige Sabbat alle zijn die de Heere lief gehad hebben en met Maria het offer gebracht hebben in rechtmatigheid. Gemeente, daar zal dat huis vervuld zijn met de lieflijke geur van de nardus en van de liefde. Daar wordt het werkelijkheid waar liefde woont. Gebiedt de Heere zijn zegen, daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen.